Ik wil eerst met jullie een stukje uit de Bijbel lezen en jullie meenemen naar het Oude Testament, Genesis 16. En dit hoofdstuk volgt direct op het gesprek dat God met Abraham in Genesis 15 heeft gehad. Nou, daar komen we zo meteen nog wel over verder te spreken. Maar eerst hoofdstuk 16, de geboorte van Ismaël, staat er. Nee, ja, vers 16 beginnen we. Vers 16 beginnen we. Hagars vlucht voor Sarai. Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abram, de Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abram stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abram woonde toen 10 jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abram, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed dunkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Seur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen en die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je hebt te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn, hij schopt iedereen en iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Toen riep zij de Heer die tot haar gesproken had zo aan. U bent een God van het zien. Want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? En daaraan dankt de bron die daar is zijn naam. Lachai Roy, hij ligt tussen Kades en Beret. En Hagar bracht een zoon ter wereld. En Abram noemde de zoon die zij hem gebaard had, Ismaël. Abram was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. Tot zover de lezing. En dan mag ik. Oké, hij start aan. Ik hoop dat het te zien is. U bent een God van het zien. Nog eventjes, als je dat blad al aan het maken bent en je zit in groep 3 of 4, dan kun je misschien wel die puzzels al maken, die woordzoeker. En dan ben ik benieuwd of je straks die oplossing weet, welk woord we zoeken. En misschien hoor of zie je op een dia zometeen ook wel een antwoord voorbij komen van een vraag. Dus zet ook je oren goed open. Ja? Gaan we doen. Nou, Is is bezig met een serie over hoe we onze koers als kerk mogen en kunnen varen. Vanuit Bijbels perspectief. Maar vanmorgen even hier in een adempauze. Want ik wil jullie graag meenemen om in de spiegel van het Oude Testament te kijken. En ons leven als christen, als gelovige te spiegelen aan die rijke schat van wijsheid, zoals we dat zongen. En ik wil dat doen, dat hebben jullie al begrepen, aan de hand van geschiedenis van Hagar, de Egyptische slavin van Sarai. De vreemdelingen in het huis van Abraham. En toen ik deze dienst aan het voorbereiden was, toen trof me een stukje uit een dagboekje waar ik, wat ik momenteel gebruik, een dagboekje dicht bij Jezus. Misschien kennen jullie het ook wel. En ik wil daar toch iets uit voorlezen. Daar staat dit. Leer moeilijke dagen waarderen. Laat je aanmoedigen door de uitdagingen die je onderweg tegenkomt. Je vertrouwen groeit als je met mij door een rustig gebied trekt. En als je ziet dat wij samen alles aankunnen. En zulk vertrouwen bestaat eigenlijk uit 3 delen. Je relatie met mij, de belofte in de Bijbel en de ervaringen uit het verleden. Waarbij je die moeilijke tijden ook goed aankon. Kijk eens terug op je leven en zie hoe ik je door moeilijke dagen heb geholpen. En als je dan in de verleiding komt om te denken, ja, maar dat was toen en nu is nu. Bedenk dan wie ik ben. Jij en je omstandigheden kunnen plotseling drastisch veranderen, maar ik blijf dezelfde voor altijd en eeuwig. Dat is de basis van je vertrouwen. In mijn nabijheid leef je, beweeg je en ben je. Nou, tot zover dat stukje. U bent de God van het zien. Hoe komt Hagar tot de uitroep? U bent de God van het zien. Daar willen we eerst naar kijken. En dan vervolgens willen we kijken, hoe leren we God, onze Heer en Vader, kennen door dit Bijbelgedeelte? En dan in de derde plaats, is dit ook op jou en mij van toepassing? Kan ik haar dit nazeggen in mijn omstandigheden? En wat helpt me dit te weten? En hoe helpt me dat? Welke les kan ik hieruit leren vandaag? Dus eerst die uitroep van Hagar. U bent de God van het zien. Wie is Hagar? Gaat er een lichtje branden als we het nu ineens over Hagar hebben? Of is het een totaal onbekende? Nou, even een kort stukje geschiedenis. En dat komt ook vooral terug op het blad, want dat is wat bekender. Toen Abraham in Genesis 12 weggeroepen werd uit zijn geboortestreek, ga weg uit je land, bij je familie vandaan. Ik breng je naar een ander land waar je vader van een groot volk zult worden. In jou zullen alle volken gezegend worden. Dan gaat hij met veel geloofsvertrouwen op weg. Dat moet wel, want anders zou je zo'n onderneming niet beginnen. Hij gelooft God op zijn woord. Maar sinds die tijd is er wel veel gebeurd. En dat kun je allemaal nalezen in de hoofdstukken 12 tot en met 15. Geloof en vertrouwen zijn niet vanzelfsprekend gegaan. En ik neem aan dat je je dat ook wel kunt voorstellen, want dat vinden wij zelf ook niet makkelijk. En vaak is dat vertrek uit Ur wel geromantiseerd. Alsof Abraham een supergelovige was. Die precies wist wat God bedoelde en wilde, die alleen maar God vertrouwde, die geen twijfel kende, die altijd heel duidelijk de stem van God hoorde en wist welke weg God met hem wilde gaan. Nee, het blijft een herdersvorst, een soort sultan, een man die zijn zaakjes goed wilde regelen, die ook zeker, alles zeker voor elkaar wilde hebben. Dankjewel Geert dat jij zoveel water neerzet, want ik krijg altijd heel erg veel dorst als ik praat. En dan zegt de belofte van kinderen blijft uit. Abraham is in hoofdstuk 15 ten einde raad. En opnieuw spreekt God tegen Abraham. Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordt Abraham, wat heeft het voor zin mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles komt dan in de handen van mijn eerste man, Eliezer, de Syriër, notabene. Maar God herhaalt de belofte van zijn bloedeigen zoon. En dan staat er die mooie zin die later door Paulus wordt herhaald in de Romeinenbrief. Abraham vertrouwde op de Heer en God rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. En dan sluit God een echt verbond met hem. Op de manier zoals dat in die tijd gewoon was tussen twee stadsvorsten. Dat is ook mooi om dat nog eens na te lezen. Misschien ken je dat. Een rij dieren doormidden gesneden. Een pad ertussendoor. Twee koningen moesten dan elk aan een kant door dat pad lopen en elkaar beloven. Als ik me niet houd aan de afspraak die wij nu maken, dan mag jij doen wat er met deze dieren is gebeurd. De doodstraf mocht erop volgen. Nou, Abraham legt alles klaar, wacht op de Heer om zo samen door dat pad te lopen. Maar Abraham hoeft niet tussen de dieren door. Hij ligt te slapen, hij is in slaap gevallen omdat het zo lang duurt. Hij ligt te slapen en God zelf gaat er alleen doorheen. Er staat een brandende fakkel, gaat tussen de dierhelften door. Als één van beiden zich niet houdt aan de afspraak, geef ik in beide situaties mijn leven, mijn hand erop. En dat heeft de Heer gedaan. Zijn bloed heeft gevloeid, omdat de mens zich niet hield aan de afspraak met God. Nou, nu hoofdstuk 16. Wie is Hagar? Wat is er gebeurd tussen deze twee hoofdstukken in 15 en 16? Ging Sarai beseffen dat ze toch meer geen kinderen meer kon krijgen? Dat die biologische klok nu toch wel heel erg lang geleden gestopt was? Ze zegt, de Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Zo beleefde zij dat werkelijk. We weten niet waarom ze nou toch zelf gaan ingrijpen. Gods stem en Gods belofte waren blijkbaar weer naar de achtergrond geraakt. Wat we wel weten, is dat ze nu 10 jaar in Kanaan wonen en wachten op een kindje. Dat is nog eens wat anders dan wachten op de uitslag van een spannend tentamen. Wachten op de uitslag van een onderzoek of het resultaat van lange behandelingen. Maanden wachten op een opname voor een of andere operatie, hoe slopend dat ook is. 10 jaar wachten. Sarai, vorstin betekent haar naam, die treedt hier ook als vorstin op. Ze neemt zelf het heft in handen. Het is mooi, Abraham, dat vertrouwen dat we zouden moeten hebben, maar wij moeten nu toch echt iets doen. Neem Hagar. Niet alleen orthodoxie, de leer, maar ook het leven is belangrijk, orthopraxie. En ze doet Abraham een voorstel, iets wat in die cultuur ook weer niet zo vreemd was. Hagar, uit Egypte meegekomen, na dat avontuur aan het Egyptische hof, ook zo'n stukje geschiedenis waarin ze dus zelf het heft in eigen handen nemen op de vlucht voor de hongersnood. En Abraham wilde zichzelf redden door Sarai dan maar te doen voorkomen dat het zijn zus was en zo aan Farao te geven. Uiteindelijk stuurt Farao ze weg met heel veel geschenken en ook met levende haven. Waarschijnlijk, sommige bronnen zeggen dat Hagar zelfs de dochter van de Farao was. En deze vrouw had waarschijnlijk een goede band met Sarai. Het is echt een serieus voorstel van Sarai om deze mooie, goede vrouw aan Abraham als vrouw te geven. Zij kan wel draagmoeder zijn voor onze erfgenaam. En zo kan het plan van God nog goed komen. Wij moeten God een handje helpen. We weten ongeveer wat zijn plan is, maar het lijkt mis te gaan, Abraham. En Abraham luistert naar zijn vrouw, in plaats van te vertrouwen op God. Gods zegen lijkt niet te worden gevraagd. En Gods zegen wordt hier ook niet aan verbonden. Want het is wrang, juist door deze oplossing, door dit handelen, loopt er nog veel meer fout in het leven van beide mensen. Wat heeft Sarai gedacht? Was het echt ongeloof? Was het eigen gereidheid? Zij heeft toch heel dicht bij Abraham geleefd en ze heeft toch samen met hem die verschillende geloofskeuzes gemaakt. Ze heeft zelf notabene ervaring met misbruikt te worden, gebruikt. Machtsmisbruik was in het spel toen zij aan de farao werd weggegeven. Me too zou ze gehashtagd kunnen hebben. Heeft zij inmiddels niet geleerd dat het op vertrouwen aankomt? Hoe leren wij God hier kennen door dit Bijbelgedeelte? Wat gebeurt er in hoofden van mensen als we denken dat we God zelf een handje moeten helpen? Hoe doen wij dat? Kerkmensen, gelovige mensen die heel goed weten wat het is om op God te vertrouwen. Toch? Hoe reageer jij als je vanmorgen in de spiegel kijkt en je probeert in te denken wat jij in Sarai's situatie zou doen? Hoe moeilijk is het om te vertrouwen op beloften van voorspoed, van zegen, van genezing, van geluk, als ze hem volgen? En als het tegendeel je dan overkomt? Ziekte? Een spannende operatie? Werkloosheid? Sterven van een geliefde? Aan de kant gezet worden? Tentamens niet kunnen halen? Niet goed kunnen denken? Wat kun je nog meer noemen? En dat lijkt nog niks vergeleken met christenen in andere landen die te maken hebben met vervolging, met aanslagen, corruptie, oorlog, natuurgeweld. Het houdt niet op. Grijpen wij ook dan niet vaak naar eigen oplossingen om dat geluk, de zegen in het hier en nu, voor elkaar te krijgen? Willen ook wij niet graag God een handje helpen met het vervullen van zijn beloftes? Ik leg het maar bij je neer om over na te denken. In hoeverre vertrouw je de Heer op zijn woord? Dat het goed komt met je leven, dat het goed komt met het Koninkrijk van de Vrede. We lezen verder. Sarai zegt, neem Hagar. Zij kan de Egyptische, zij kan draagmoeder worden. Misschien word ik door haar van nakomelingen voorzien. Want zo ging dat. Het kind dat bij een slavin, een bijvrouw, geboren werd, gold als nakomeling voor de hoofdvrouw. En Hagar wordt zwanger en dan gaat het helemaal mis. Hagar verliest de respect voor Sarai. Ze kijkt op haar neer, lacht haar uit. Wat een ellende. Hoogmoed, jaloezie, trots. Die spelen hier een hoofdrol in het kapotgaan van relaties. En Sarai geeft Abraham de schuld. Jij bent verantwoordelijk voor het onrecht dat mij wordt aangedaan. Want zo voelde dat voor haar. Welke stem hoor ik hier spreken? Lijkt die te echo uit Genesis 3? Eva, die haar man de schuld geeft. Maar ook hier kaatst de man de bal terug. Het is jouw slavin, doe er maar mee wat je goed denkt. En dan gaat Sarai Hagar respectloos behandelen. Ze maakt haar het leven zo zwaar dat ze op de vlucht gaat. En dat zou wel kunnen zijn dat ze dan een merkteken op haar voorhoofd gebrand krijgt. Dat ze kaal geschoren zou kunnen worden. In elk geval als een slavin behandeld werd in plaats van de vrouw van Abraham te zijn. En Hagar loopt boos de deur uit, gefrustreerd. De wereld in, ze wil terug naar Egypte. Het is zo heftig wat Sarai haar heeft aangedaan. Want vluchten is eigenlijk onmogelijk voor een slavin. Het zou haar leven kunnen kosten. Maar juist door nu te vluchten, loopt ze de dood tegemoet. Het is een doodlopende weg. In de woestijn kun je niet overleven. Ze heeft de beschutte gemeenschap van Abrahams tenten verlaten. Beseft ze dat ze zichzelf en haar ongeboren kind letterlijk de dood injaagt? Ze valt neer bij een oase, een bron aan de weg van Sur. Geeft even opluchting, verfrissing, maar het lost haar innerlijke onrust niet op. Zou er iets geroepen hebben tot de God van Abraham? Ze heeft toch bij hen in de tenten gewoond en gezien hoe toch bijzondere mensen waren met een bijzondere God. Anders dan die Egyptische zonnegod, of welke god dan ook maar. Door hen is Hagar, dat kan niet anders, in aanraking gekomen met de levende God. Zou zij hier gebeden hebben, geschreeuwd om hulp? Het staat er niet, we kunnen het hoogstens hopen. Wat we wel lezen is dat een engel van de Heer haar trof in de woestijn bij deze bron. En de Naardense vertaling die zegt, haar vindt de engel van de ene met hoofdletters. En dat is de eerste keer in Genesis dat we de engel van de Heer tegenkomen. In de oude vertaling staat de engel des Heren met hoofdletters. En verschillende uitleggers die kiezen voor de mogelijkheid dat het Jezus zelf is die haar hier opzoekt. In deze immense woestijn, moet je voorstellen, als je wel eens in een woestijngebied geweest bent, heeft God deze bewegende stip gevolgd. Hij heeft haar gezien en grijpt in. God heeft ieder mens op het oog. Hij ziet vanuit zijn woonplaats neer op de mensen. We zongen het met Psalm 139. En op verschillende plaatsen in de Bijbel lees je over Gods vriendelijke ogen die op jou zijn gericht. Duizelingwekkend als je erover doordenkt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? De engel van de Heer kent haar. Hagar, hij kent haar naam. Slavin van Sarai, hij kent haar positie. En toch vraagt hij nog, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Ontwapenend. Belangstellend, open vragen stellend, niet oordelend. En ik moet denken aan die vrouw uit Johannes 5 bij Sichem, ook bij de waterput. Jezus zoekt haar op. Spreekt haar aan, vraagt om water, vraagt naar haar situatie, niet veroordelend, open vragen stellend, maar hij weet al lang wat er speelt. En de heiland laat haar ook haar eigen verhaal vertellen. En zo ook hier. Hagar vertelt wat er aan de hand is, waarom ze hier is. En door haar te confronteren met waar ze vandaan komt en waar ze naartoe gaat, zet hij haar stil. Je komt van een veilige plaats waar de zegen van God ondanks alles op rustte. En nu loop je je ondergang tegemoet. Weet je wel zeker dat je je gelukkig zult voelen nu je op deze doodlopende weg loopt? ik wil jou een hoopvolle toekomst geven. Deze jonge heidense vrouw is in een wanhopige situatie beland. Een moeder van een nog ongeboren kind. God ziet haar en komt naar haar toe om haar te redden van de ondergang. Hij wijst haar de weg terug, de weg van redding. En die is niet makkelijk. Het is de weg van vernedering en bekering, omkeren. Dit is een wonderlijke opdracht. Ga terug naar je meesteres en word weer slavin. Nou, dit zou ze uit zichzelf nooit gedaan hebben. Wat is het moeilijk om je fouten te erkennen. Om toe te geven dat je verkeerde keuzes hebt gemaakt. Maar het is wel een belangrijke wetmatigheid in het koninkrijk van God. Onderwerp je nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij jou op het bestemde tijd een eervolle plaats geven. En het is Jezus zelf die ons het mooiste voorbeeld gegeven heeft. Hij heeft zich als geen ander vernederd, is gelijk geworden aan een slaaf, tot zonde geworden, zonder dat hij zonde gedaan heeft. Slaaf geworden om de mensen te redden. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hoog verheven, ik heb de oude vertaling nog in mijn hoofd. En hem de naam geschonken boven alle naam. In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen. En elke tong belijden. Jezus Christus is Heer. Ga terug naar je meesteres en wees haar weer gehoorzaam. Verneder je onder de machtige hand, onder haar hand. Gelukkig, de Heer geeft haar ook een belofte mee. En de kracht, hij geeft haar de kracht om het te kunnen doen door haar te beloven dat haar zoon, dat hij haar zoon kent en haar zoon gaat zegenen. Je bent nu zwanger van een zoon. Je moet hem de naam Ismaël geven. Dat betekent God hoort. Jouw zoon zal stamvader worden van een groot volk. De Arabieren, de Ismaëlieten. Je zult veel nakomelingen krijgen. Het zal geen gemakkelijk mens zijn, een vechtersbaas, maar hij zal wonen tegenover al zijn broers. Maar wel vrij tot op zekere hoogte. Nou, dat lijkt tot vandaag toe zo gegaan te zijn. Hagar mocht delen in die rijke belofte die de Heer voor Abraham heeft. Ook in haar, 12 nageslachten, 12 vorsten. Maar haar zoon, kind van de doe-het-zelver, zal niet voor het heil van de wereld zorgen. Dat heil zal de erfgenaam brengen. En op de een of andere manier, daar moest ik aan denken, hebben de Arabieren een plaats in Gods plan. Nou, daar zou je een boom over kunnen opzetten. De Arabieren, met voornamelijk het moslimgeloof, onder de zegen van God. God blijft wel trouw aan zijn eigen keuzes. De Heer heeft je gezien. De Heer heeft je gehoord. En dat maakt zo'n diepe indruk op Hagar, dat ze het uitroept. U bent de God van het zien. Ik heb hen gezien die naar mij heeft omgezien. En dan heet de bron vanaf nu Lachai Roy. De put van de levende die mij ziet. Er is weer hoop. Ze krijgt kracht om terug te gaan en weer slavin te worden in de tent bij Sarai. En we kunnen ons niet voorstellen hoe dat voor haar geweest moet zijn. De geschiedenis is nog niet afgelopen. Als Ismaël geboren is en later Isaac ook, dan loopt het uiteindelijk toch op een definitieve scheiding uit. Hagar en Ismaël worden weggestuurd en dat blijkt ook jaloezie en afgunst te blijven overheersen. De ontmoeting met de engel van de Heer hebben Hagar niet veranderd. Ze heeft de zoon van de wet gedragen. Juridisch was hij de eerstgeborene, maar Isaac was de zoon van de belofte. En dat is waar Paulus op teruggrijpt. We hebben het net ook met elkaar gelezen in Galaten 4. Daar dachten ze ook God een handje te moeten helpen. Je moet echt wel besneden zijn hoor, om deel te hebben aan het koninkrijk van God. En dan wijst Paulus op Hagar. Hij stelt haar tegenover Sara. De slavin tegenover de vrije vrouw. Hagar wordt het symbool van de doe-het-zelver. De mens die zelf moet opklimmen tot het hart van de vader. En Sarai wordt het symbool van leven uit genade. Leven van de belofte. God komt naar ons toe met zijn heil. Nou, en als je doorleest in Genesis, dan lees je dan over die tweede tocht in de woestijn van Hagar. Dan komt opnieuw die engel van de Heer bij haar. Haar troosten, haar opzoeken, haar herinneren aan de belofte voor haar zoon. Maar ondanks die concrete ontmoetingen, kiest ze niet voor hem. Ze gaat naar Egypte terug. Ze zoekt een vrouw voor Isaac bij de die de goden van haar vader dient. En in die zin blijft zij dus een slavin. Slavin van de zonde. En wat ligt daar een valkuil voor jou en voor mij? Willen we zelf doen? Of geloven dat je het ontvangt? Doe en leef. Of geloof en leef. Slavernij in wat voor vorm van verslaving ook aan je opdringt. Wet, regels, voorwaarden, voorschriften. Het is bekend, zegt Paulus, wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Nou, en dan noemt hij een heel rijtje, daar word je niet blij van. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, tweespalt, jaloezie, ruzie, afgunst, noem het maar op. Je kunt het lezen in Galaten 5. Laat ze je niet in de war brengen. We hoeven ons niet uit te sloven. Ook regels hoeven ons niet in de war te brengen. We hoeven ons niet uit te sloven om een kind van God te worden. Geloof en leef. God ziet en hoort je. Hij zal je leiden door zijn geest. Leg je leven in zijn handen. Hij wil je een hoopvolle toekomst geven. Genade is gratis, maar niet goedkoop. We zijn op reis en we mogen anderen meenemen. Ik begon deze overdenking met een stukje uit een dagboekje. Vertrouwen bestaat uit 3 delen. Relatie met hem. Geloof ik het? Ben ik ervan doordrongen? God, de Schepper, ziet mij op elk moment, elke dag mij hier gegeven, breng ik u een loflied toe? God belooft het. Dat was het tweede. Je kunt op hem aan. Of heb je hem niet nodig en vlucht je weg door de moeilijkheden die het leven geeft. Dat is gewoon zo. Trek ik de juiste conclusies, de ervaringen in het verleden? Is dit op jou en mij van toepassing? Ja, God ziet ook jou vandaag. Hoe helpt dit? Het geeft je kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst. Welke les kun je eruit leren? Welke kant loop jij op? Je hebt de keus. Ga je die doodlopende weg van de zonde? Of ga je terug naar de bescherming van de liefdevolle zorg van God. Je mag je overgeven aan Hem. De ontmoeting met de Heer heeft Hagar niet veranderd. Zij ging terug naar Egypte. Ik ben het levende water. Wie drinkt uit de bron, zal nooit meer dorst hebben. Zo spreekt Jezus eeuwen later tegen de vrouw bij de bron in Sichem. Jezus Christus, onze Heer en Redder, noemt vanmorgen ook jouw naam. En ik doe zomaar een greep. Want er zijn zoveel mensen hier, dus namen voel je niet heel specifiek aangesproken, maar ik noem u toch Maria, Johannes, Jos, Marta, Margot, Mohammed, Fatima, Geert, Maarten, Paulinus, Martin. En vul je eigen naam maar in. Ik ken je naam. Ik weet je positie. Waar kom jij vandaan? En waar ga jij naartoe? De waarheid zal overwinnen. Keer je om als je op die doodlopende weg loopt. En schuil onder de handen en de armen van onze machtige. U bent de God van het zien. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Amen.